Dit is Ilfi.
Slapen jij en je partner al jaren in hetzelfde bed en wordt het tijd dat je de onderdelen van het bed moet vervangen? Dit is het perfecte moment om je gehele bed te vernieuwen. Je krijgt namelijk extra korting bovenop de lopende kortingen bij Emma Sleep met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed. Ik heb een laag libido, hij heeft een hoog libido.
Ja, en dat is nou eenmaal zo.
Het is nou eenmaal zo, punt. Maar zo werkt zin in seks niet.
Nee, en seksdrive is dan ook weer niet helemaal het
goede woord. Dus ook niet helemaal goed.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Mijn naam is Linda de Munk en ik zit hier samen met mijn sidehost Nienke Nijman.
En de laatste aflevering.
Ja, het is de laatste aflevering van het seizoen en we zitten voor het laatst in deze studio. Bij Nienke thuis, want dat is als altijd een studio aan huis. Heel professioneel alsnog, maar nu krijgen jullie echt een kantoor / studio.
Dus geen pakjes meer die tussendoor
bezorgd worden. Oh ja, we hebben soms inderdaad iemand die aanbelt tussendoor. Nee, nou ja, dat kan natuurlijk alsnog gebeuren, maar...
Als het goed is, horen we het dan niet meer.
Oh, want het is een lege geluidsdichte studio. Oeh, spannend. Ja. Nou, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat zijn allemaal plannen voor het nieuwe jaar. Maar dit is dus ook tevens de laatste aflevering van het tweede seizoen. En we gaan terugkomen met een derde seizoen. Maar hoe en wanneer we dat precies gaan doen, laten we nog even in het midden.
Ja.
Maar ergens binnenkort in het nieuwe jaar, in maart, gok ik, of misschien uiterlijk april, zijn we terug met nieuwe afleveringen in een nieuwe studio.
Eerder.
Of misschien wel nooit. Nee, grappig. Ik denk wel, nou, we gaan wel zeker. We gaan hier zeker samen mee door, maar wij gaan wel het even in een nieuw jasje steken en we komen gewoon keihard terug. En deze laatste aflevering gaan we het hebben over seks en weinig zin.
Mm-hmm.
En ik denk dat dit een onderwerp is waar ik het eigenlijk ook al heel lang over wil hebben. Wat vaak ook wel terugkomt als we het hebben over seks en in context van relaties. Merk ik dat geen zin hebben in seks vaak een ding is. Wat ik ook vaak hoor van volgers of waar ik zelf wel eens mee struggle. Dus ik had dit eigenlijk bedacht omdat er ook laatst weer echt een meisje naar me toe kwam die dus zei van hey Linda, jij bent toch seksuoloog? Toen zei ik nee, ik ben geen seksuoloog, maar ik weet er wel het een en ander over. Toen zei ik, maar ik maak wel een podcast met een seksuoloog en die leert mij ook heel veel. Maar goed, dus zij zei tegen mij van nou Linda, ik merk dat ik zo weinig zin heb in seks met mijn vriend en ja, we zijn 4 maanden samen en ze is 20, dus vrij jong. Ze zei ja, ik heb nou eenmaal een laag libido en hij heeft een hoog libido. Nou, we willen natuurlijk gelijk dat woord libido helemaal elimineren.
Ja, want eigenlijk wilde jij deze aflevering al noemen seks en libido.
Ja.
En dat mocht niet van mij.
Nee, inderdaad, maar daar ben ik het zelf helemaal mee eens. Want ik vind het woord libido ook niet goed, maar het is wel een herkenbaar woord voor mensen. Ja,
maar kennelijk al in de vraagstelling die zij, dit meisje dus, aan jou voorlegt, daar gaat het dus al mis in mijn beleving met de betekenis die mensen geven aan libido.
Precies.
Ik heb een laag libido, hij heeft een hoog libido.
Ja, en dat is nou eenmaal zo.
Het is nou eenmaal zo, punt. Maar zo werkt zin in seks niet.
Nee.
Het is iets, het gaat dus eigenlijk over de hoeveelheid behoefte dan wel zin in seks.
En seksdrive is dan ook weer niet helemaal het
goede woord. Dus ook niet helemaal goed. En dat is vaak wat er in het Engels in ieder geval wordt gezegd, inderdaad. Ja. Hè? My sex drive. Maar de zin en behoefte naar seks is zo verdomde afhankelijk van de context waar je in zit. Van het moment, hoe jij in je vel zit, met wie je bent, wordt te voorzien in wat jij nodig hebt.
Mm-hmm.
Dat is niet iets wat vaststaat.
Nee.
Het ene moment kan je er heel veel zin in hebben. En heel veel behoefte aan hebben. Ja. En dan hebben we niet.
Ja. Ik denk dat we gelijk in de stellingen moeten duiken. Want dit was even een goede disclaimer aan het begin over het woord libido. Dat gaan we dus vanaf nu ook niet meer gebruiken. En we willen ook graag dat jullie als luisteraar dit woord ook niet meer gaan gebruiken. Want het geeft gewoon net even een ander...
Het geeft gewoon een andere betekenis.
Ja, precies. Ja.
En het zegt bijna alsof de hoeveelheid zin in seks die je hebt, alsof dat een vooraf bepaald
Een soort metertje. Ik zie dat wel eens voor me als een soort temperatuurmetertje in je lichaam. Die nou eenmaal afgesteld staat op een bepaald iets.
Ja,
en dat
alsof jij gewoon een bepaalde dosis hoeveelheid zin in seks hebt meegekregen bij je geboorte.
Ja, precies. En dat is het niet.
Dat is gewoon niet zo.
Ja, dat brengt me gelijk dus bij de eerste stelling. En dat is pijn tijdens penetratie is een directe of indirecte oorzaak van minder zin hebben in seks. En ik had daar zelf nog eigenlijk bij bedacht, want jij had het over dat was jouw stelling die je had bedacht. En ik had daarbij bedacht van nou, de orgasmekloof kan een indirecte of directe oorzaak zijn van minder zin in seks.
Ja, maar het zijn wel echt twee volledig verschillende dingen. Dus inderdaad. Laten we die inderdaad twee totaal verschillende dingen houden.
Ja.
Nou ja, ik had de stelling bedacht, dus wat denk jij?
Ja, inderdaad. Dus over pijn, nou, dit sluit goed aan op mijn verhaal dat ik net vertelde over dat meisje. Want pijn bij penetratie, ja, ik geloof zeker dan dat als je pijn hebt tijdens de seks, dat ervoor zorgt dat je de volgende keer, als je seks gaat hebben, die dat nog in je hoofd hebt, dat je misschien van tevoren al bang bent dat het pijn gaat doen, waardoor je weer pijn gaat hebben. En dat is dat je in een soort visuele cirkel belandt.
Ja, en dan is het nog even los, want daar gaan we hier nu even niet op in. Mm. Los wat de reden van de pijn is.
Ja, ja, inderdaad.
Maar het is heel simpel. Ja. Waarom zou je zin hebben in iets wat jou pijn oplevert?
Ja.
En hebben we het niet zoals in twee afleveringen geleden over de gekozen pijn, de lekkere, pijn.
Ja.
Maar waarom zou jij iets leuk vinden? Waarom zou je zin hebben in iets wat jou pijn geeft?
Ja.
Het is... Eigenlijk is het zo simpel als dat.
Mm-hmm. En dan hebben we het, denk ik, om het even wat concreter te maken, vooral over een beetje een schurend en branderig gevoel bij penetratie voornamelijk.
Tenminste,
is hoe ik het altijd heb ervaren vroeger.
Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten pijn. Je hebt oppervlakkige pijn, je hebt diepe pijn. Je hebt pijn die afkomstig is van irritatie van de vulva. Je hebt pijn afkomstig door een te hoge bekkenbodemspanning.
Mm-hmm.
Dus er zijn verschillende vormen van pijn. Maar wat voor pijn het ook is, op het moment dat je dan inderdaad denkt van hey, we gaan seks hebben. Of er is een aanleiding, een situatie, een context waarvan je denkt, ja, we gaan seks hebben. Ja, dan is het heel logisch dat je daar dus helemaal geen zin in hebt. Want die pijn is voor jou voornamelijk hetgene wat jij, waar je aan denkt.
En wat je tegenhoudt voor. En wat jou waarschijnlijk een soort van blokkeert. Of in ieder geval dat je niet goed kan ontspannen of niet nat wordt.
Nee, en dat je, weet je, als je kijkt naar wat opwinding, zin in seks, daar is een stukje ontspanning voor nodig.
Ja.
Daar is het los durven laten van angsten en remmingen. En als er iets is wat funest is voor opwinding, zowel mentale als een fysieke opwinding, dan is het wel de angst voor pijn.
Ja.
Want angst voor pijn, daar sowieso als er angst is, daar reageert je lijf op met spanning.
Ja, of stress.
Maar
gewoon
pijn
dat überhaupt,
ook.
Ja, alle vormen van stress eigenlijk.
Ja. Dus als jij daar dan op gaat anticiperen, ja, dan geef je eigenlijk die opwinding niet eens een echte kans.
Nee,
en
precies.
Ook al denk je bijvoorbeeld aanvankelijk van hey, word je bijvoorbeeld een beetje overvallen door een gevoel van opwinding.
Mm-hmm.
Veel van de mensen die pijn ervaren bij seks, die gaan dan al zo snel naar dat mechanisme toe van oh jee, pijn, dat die opwinding gelijk weg hebt.
En ik moet ook gelijk denken trouwens aan dat jij altijd zegt dat je hersenen je belangrijkste seksorgaan zijn. Dat is hierbij helemaal aan de orde, toch?
Ja, volledig.
Want dit is puur iets in je hoofd misschien eigenlijk. Dit is niet omdat je lichaam kapot is of zo.
Nee, en het lastige daarbij is dat je hersenen, dat is je belangrijkste seksorgaan. Met je lijf is het grootste.
Ja,
en
lijf
en hoofd in de meest gewenste situaties werken het lekker samen.
Maar meestal is
dan
het discrepantie.
Precies, maar meestal als je echt lekkere seks wil hebben waarvan je echt die hebt, nou, ik zit er helemaal in, werken lijf en hoofd samen.
Ja.
Maar wat je nogal eens ziet, best wel vaak ziet, en eigenlijk daarin best wel vaak bij vrouwen ziet, is dat ze niet altijd op elkaar zijn.
Inderdaad,
afgestemd.
En bij mannen zie je dat veel meer, maar ik denk dat een perfect voorbeeld een ochtendboner is, waarbij je dus ook merkt dat het lijf wel een soort van aan is voor seks, maar het hoofd helemaal niet.
Nou, dan ga ik je wat vertellen over de ochtenderectie. Dat heeft niks met seks te maken.
Nee, dat bedoel ik dus. Dus er is ook een discrepantie.
Ja, maar het is niet eens een opwindingsreactie.
Nee, inderdaad. Dus het is... dat heeft helemaal niks.
Nee, het is... Je slaapt in fases.
Uh-huh.
En gedurende een van die fases, en die fases die komen, hè, die wisselen elkaar af, zo'n 5-6 keer per nacht. En gedurende
remslaap.
En op een zeker, zeg maar, gedurende die fases is er een bepaald gedeelte in je hersenen is ontspannen. En dat is het moment waarin je dus een erectie krijgt. Maar dat heeft niks met seks te maken.
Okay.
En dat maakt dus ook dat de meeste mannen dus, mits de doorbloeding goed is en mits er een goede slaap is, goede nachtrust is, dat die 5-6 keer per nacht een erectie hebben.
Ja, ja, ja,
dus dat is niet eens een fysieke opwindingsreactie.
Okay. Maar dan is een ander voorbeeld, dat is wat een heftiger voorbeeld, wat ik ook wel heb gehoord, is bijvoorbeeld bij aanranding of verkrachting. Ja. Dat een vrouw dus bijvoorbeeld wel nat wordt. Terwijl haar hoofd natuurlijk totaal geen zin daarin heeft. Nee. En dat niet wil.
En dat
maar
is
dat je
inderdaad...
lichaam dus wel... nou ja, toch lichamelijke opwinding wil ik het dan niet noemen. Maar wel dat je lichaam zich erop voorbereidt.
Ja. En dan hebben we het inderdaad wel over een fysieke opwindingsreactie. Ja. En dat is dus je lijf die reageert dan dus wel met inderdaad het vochtig worden. Net zo goed als dat mannen een erectie kunnen
ook
krijgen.
Bij verkrachting
ook
of
bij verkrachting. Ja. Ja. En dat is vaak heel misleidend. Omdat je dan denkt, ja shit, heb ik er dan toch wel van genoten? Ja. Heb ik dan wel aanleiding gegeven? Is het een reactie geweest op mijn lichamelijke opwindingsreactie? Maar daar heeft het niks mee te maken.
Okay,
dat heeft te maken met adrenaline en allerlei dat soort stofjes.
Okay. Want ik wist wel dat een ochtenderectie echt niks te maken heeft met seks. Maar dan alsnog zag ik dat wel als een soort... Nou, Oké, dus dat betekent inderdaad dat je lichaam en je hoofd soms wel gescheiden kunnen zijn als het gaat om seksuele opwinding.
Ja, maar dat zie je vooral heel erg in die, nou ja, in de grensoverschrijdende situaties.
Ja, okay,
Maar waar het wel een heel mooi voorbeeld voor is, voor die ochtenderecties, is dat een man dus wakker kan worden met een ochtenderectie die niks met seks te maken heeft.
Maar dan alsnog daar...
En dan in één keer hem ziet.
Ja, en dan denkt, oh
en
ja.
En denkt, Oké.
Ja.
En vervolgens daarmee kan gaan handelen. En dan heel snel die connectie kan maken tussen... Hey, mijn lijf, die doet iets. Nou, laat ik daar maar in mijn hoofd mee meegaan.
Precies.
Want het is prima.
Ja. En ik denk dat het... Ik heb dus gelezen in het boek Kom als jezelf van Emily Nagoski over dit fenomeen. En dat het inderdaad bij vrouwen net wat anders werkt dan bij mannen. Dat die discrepantie, zeg maar... Hoe zeg je een makkelijker woord voor discrepantie?
Ja, gewoon het verschil.
Verschil, ja. Want zij gebruikte echt het woord discrepantie. Dat het verschil bij vrouwen gewoon groter is. En wat ik daar ook in heb gelezen, ik vind dat echt een aanrader. Het is het eerste boek wat ik las over seksualiteit. En dat gaat dus over die remmen en die gaspedalen op gebied van je hoeveelheid zin in
stimulerende en remmende factoren.
Precies. En dat is dus, ik denk dat we daar straks nog wel even op terugkomen. Mm. Want ik noemde net ook even iets over die orgasmekloof, maar die laten we nu maar even helemaal achterwege. Want dat is toch even een totaal andere.
Maar pijn kan absoluut een reden zijn voor minder zin in seks. Simpelweg.
Ja, logisch.
Waarom zou je zin hebben in iets wat pijn doet?
Het liefst zouden we dan eigenlijk willen gaan naar die oorzaken van pijn. Van hoe kan het nou dat dat dus gebeurt? Want je zit in een soort cirkel en je blijft... Maar dat is nu te ingewikkeld.
Daar gaan we nu doen.
Nee, maar ik denk wel dat dit zeker iets is om het even vaker over te hebben. Want ik weet gewoon dat heel veel mensen hiermee struggelen.
En in de regel, seks hoort pijnvrij te zijn.
Inderdaad, ja, het is niet normaal dat je. Het is niet zo van, nou, ik heb nou eenmaal pijn en dat is nou eenmaal zo.
Nee,
er zijn echt wel oplossingen voor. En dat begint denk ik bij een stukje bewustwording überhaupt. En het durven aangeven en het over hebben. Maar goed, even een volgende stelling, want dat sluit je wel op aan. Geen zin hebben is heel normaal.
Ja.
En dat heeft, ik wilde bijna zeggen, een andere stelling zou ook zijn, pijn hebben is heel normaal, maar dat is dus niet het geval wat we net zeggen. Maar geen zin hebben is dus wel prima normaal. Ook al is jouw partner jou aan het opgeilen of opwinden en als je dan alsnog geen zin hebt, dan is dat heel normaal. Ik heb het gevoel dat dit zo'n groot onderwerp is op een of andere manier, dat ik er zoveel over wil zeggen en dat er zoveel dingen door mijn hoofd schieten, dat ik echt denk, ik moet even focussen en één punt kiezen, zeg maar.
Nee, maar geen zin hebben is heel normaal.
Ja.
En weinig zin hebben is ook heel normaal.
Ja, want ik merk dus nu dat ik op een punt ben in mijn relatie dat ik eigenlijk weinig zin heb. Of in ieder geval veel minder dan ik ben gewend. En dat vind ik soms zo confronterend. Dat ik denk, maar ik was toch altijd zo'n seksueel persoon. En ik had zoveel seks. En voor mij kon het niet vaak genoeg. Mm-hmm. En dan ben ik soms een beetje in de war hoe dat dan kan. Dat ik mezelf dus nu eerder zou omschrijven als iemand die weinig zin heeft. Of het minder belangrijk vindt. Of...
Wat is weinig zin in seks?
Ja, wat is weinig zin inderdaad?
Weet je,
ik
dat
heb
is
het
natuurlijk
gevoel
maar
dat één keer één of twee keer in... De twee of twee weken, dat weinig is.
Ja, maar we hangen het natuurlijk allemaal. Ja. Als je het hebt over weinig zin, dan heb je dus kennelijk een norm.
Ja,
voor wat een normale hoeveelheid voor seks is.
Mijn hoofd draait hier soms echt overuren over.
En dat is denk ik iets waar we sowieso van af moeten. Het is heel vervelend als er dus, dan gaan we het woord weer gebruiken, dat er een discrepantie is tussen jou en je partner in de hoeveelheid behoefte die er is.
Ja, want dat
seks
moet ook maar net matchen.
Maar er gaat altijd een discrepantie zijn. Een discrepantie in mate van intensiteit binnen de vrijpartij. Het soort seks waar je zin in hebt. De hoeveelheid, het moment. Er gaat altijd een verschil in zijn.
Ja.
En als jij het dus inderdaad vergelijkt met de periode hiervoor. Ja, dat is dus geen geen goed referentiekader.
Nee, totaal niet.
Want en seks was toen onwijs belangrijk voor jou. Ja. Dat was natuurlijk ook echt een beetje jouw ding. Dus daarin was je aan het experimenteren. Er was heel veel gelegenheid. Er waren heel veel nieuwe prikkels.
Ja.
Dat deed jou allemaal goed. Daardoor voelde je een onwijs seksueel wezen.
Ja.
En vervolgens kom je in een relatie. En dan is het begin. Is inderdaad nog allemaal spannend en nieuw en nieuwsgierig. En laten we dit ontdekken. En ik ben hartstikke verliefd. En hey, hoe werkt het allemaal? Vervolgens ga je samenwonen.
Ja.
Komt corona.
Ja, joh, niet normaal.
Is jouw mentale gezondheid... Nou, dat is niet helemaal op en top best geweest.
Nee.
Qua werk heb je veel minder uitdaging gehad.
Ja.
Je relatie kent veel minder uitdagingen en prikkels en dat soort dingen.
En dit is zo interessant wat jij nu allemaal opnoemt. En het heeft dus niks te maken met mijn relatie zelf.
Nee, dit is gewoon jij als persoon.
Ja, dat is zo interessant. Want ik denk dat heel veel mensen geneigd zijn om te denken van... oh nee, shit, er zit nu wat mis.
Ja,
en ik denk dat soms ook, maar ik heb wel gelukkig geleerd om dat niet meer te denken.
Maar je seksualiteit is van jou.
Ja,
die is
inderdaad
niet van je partner.
Ja, nee, dat is waar.
Die maar, zet jij zelf.
Ja.
What do you do to turn yourself off? And what do you do to turn yourself on?
Ja.
En op dit moment, als je kijkt alleen al dus naar het afgelopen anderhalf jaar... dat is ongeveer de tijd dat jullie ook samenwonen.
Ja, twee jaar samen, ja.
Weet je, zijn er een heleboel dingen geweest waarin jij jezelf uitzet.
Ja.
En dat
onbewust
zijn onbewust,
ja,
100%. Het zijn niet alleen maar dingen. Maar als je dan kijkt naar wat doe je nou om jezelf aan te zetten.
Mm-hmm.
Ja, voor je relatie of aan het begin van de relatie waren dat een heleboel dingen.
Ja, dat is ook zo.
En dat, die zijn er nu dus gewoon niet meer zo.
Mm.
Dus als je het dan hebt over, ja, er is minder zin in seks, minder behoefte. Ja,
Ja. Wauw, ik vind het mooi dat je dit zo goed uitlegt. Want ik weet het inmiddels zelf wel. Maar ik denk dat ik ook een mooi voorbeeld kan zijn voor heel veel andere mensen die nu luisteren. En dat het erg, nou ja, misschien nou, gewoon fijn is om te horen. Dat ze ook weten dat ze niet de enige zijn. En ik vind dat ook, want ik realiseer me soms ook. Ik weet ook heus wel dat ik niet de enige ben. En dat jij dit nu zo uitlegt, laat het lijken alsof het gewoon heel erg logisch en normaal is. Dus dat vind ik ook altijd heel erg fijn. En we hebben ook namelijk hier een stelling over. In lange relaties is er op den duur altijd sprake van minder zin. En ik dacht dus altijd wel dat het er ook gewoon een beetje bij hoort. Maar als je het dan zelf meemaakt, dat je dan inderdaad denkt van... oh ja, na 3 jaar relatie is er inderdaad minder zin dan aan het begin.
Maar dat heeft dus ook alles met de context te maken.
Ja,
want
het is niet het alleen is niet... per definitie, je hebt een lange relatie, dus logisch.
Nee, want 3 jaar is een gewone serieuze lange relatie.
Ja.
Daarmee trek je relatie absoluut niet in twijfel.
Nee,
hè?
Nee,
maar,
nee, zeker niet.
Weet je, 30 jaar
ja, dan
is
denk
natuurlijk
ik ook
een hele andere
dan?
Lengte. En het is echt niet zo alsof het vanaf hier een soort van downhill gaat.
Nee, dat denk ik. Dat ben ik soms nog geneigd te denken. Dan denk
nee,
ik, oh,
maar
dit vanaf
dat
nu gaat...
is helemaal niet zo. Nee. Er zijn periodes waarin het gewoon... bijvoorbeeld doordat er helemaal niks gebeurt, door je leven eigenlijk een beetje prikkelarm is.
Ja, precies dat,
of dat je juist mega overprikkeld bent. Er zijn periodes waarin er wellicht kinderen zijn. Er zijn periodes waarin je in je werk gewoon overvraagd wordt. Er zijn periodes waarin je zelf gewoon dan wel mentaal, dan wel fysiek niet heel erg lekker in je lijf zit.
Mm.
Dat zijn allemaal periodes waarin het zo kan zijn dat er minder behoefte is, ruimte is voor seks.
Ja.
En dan zullen er ook weer periodes komen waarin er meer aandacht voor is. En als je dus vast blijft houden aan een norm van... ja, maar dit is hoeveel seks er zou moeten zijn.
Ja,
ja, dan wordt het dus een ding.
Ja, precies.
Terwijl seksualiteit is zoiets wat fluctueert en zo in beweging is.
En ik had het inderdaad eerder veel meer een ding gemaakt. Maar dat is nu wel echt weg. Ik heb het nu wel minder. Dus ik maak me er ook echt wel minder zorgen om. Dit was een tijd geleden, waren dit echt wel gesprekken die we regelmatig voerden. Dat we merkten van, oh, hier moeten we iets aan doen. Maar nu merken we ook, als we het juist laten rusten en er even dat gewoon accepteren dat het nou eenmaal even zo is, helpt eigenlijk een stuk beter.
Ja, en wat gewoon wat oprecht heel vervelend is en kan zijn, is op het moment dat het dus binnen je relatie voor wat wrijving zorgt.
Ja, en struggles,
waarmee dus heel vaak wordt gedacht dat ik heb geen zin in seks en mijn partner voelt zich afgewezen.
Ja.
Ik heb geen zin in seks en mijn partner wordt onzeker.
Mm-hmm.
Ik heb geen zin in seks en mijn partner denkt dat ik hem niet meer aantrekkelijk vind.
Mm-hmm.
Dat is niet hoe die werkt. Ik heb geen zin in seks omdat ik meegedrukt ben in mijn hoofd.
Ja,
ik heb geen zin in seks, omdat ik zwaar overprikkeld ben door de kinderen. Het gaat heel erg over de ik.
Ja,
ik.
Dat zijn altijd, ja. Meestal.
En dat komt vervolgens inderdaad tot uiting binnen je relatie. En je partner kan daarin inderdaad een soort van benadeeld worden. Ja. Omdat hij bijvoorbeeld wel behoefte heeft aan dat seksuele contact. Maar het is geen directe afwijzing van je partner. Je zegt niet, ik vind jou niet aantrekkelijk. Ik vind dat jij onzeker moet zijn. Ik vind dat onze relatie niet goed is.
Maar ik weet wel dat er ook situaties kunnen zijn. En dat is bij ons dan nog niet het geval. Nog niet, zeg ik. Maar ik denk gewoon niet het geval. Dat je kan ook minder zin hebben. Omdat je je partner misschien op die manier niet meer aantrekkelijk vindt. Toch?
Dat kan. Maar dan ga je kijken naar een ander ding. Want als je het hebt over je partner niet meer aantrekkelijk vinden.
Of dat er gewoon een stukje verlangen mist. Want ik merk ook bijvoorbeeld wel dat. Tuurlijk, verlangen is er wel. Maar dat echte intense geile gevoel wat je aan het begin had.
Ja, maar daar heb je dus fantasieën voor.
Ja, dat is waar. Maar daar ben ik soms wel eens bang voor. Dat ik dan denk, oh nee, dat gaan we samen nooit meer voelen.
Nee, maar dat is dus ook niet zo. Het is niet zo dat je dat dus nooit meer gaat voelen.
Nee. Maar wel op een andere manier.
Op het moment, je moet je... Weet je, en dat is een van de dingen... Wij zijn allemaal... En dat is misschien een beetje te generaliserend. Maar over het algemeen past daar zo'n 95% van de mensen in.
Ja.
We zijn zulke luie seksers geworden.
Ja, ja, dat is
waar. We doen zo weinig moeite om er echt... Om echt gehoor te geven aan datgene wat ons opwindt. Om daar echt tijd voor vrij te maken. Om daar onze creativiteit in te kunnen uiten. Om aandacht te hebben voor onszelf. Maar ook aandacht te hebben voor onze partner. Weet je, we zijn gewoon luie seksers geworden met z'n allen. En er is een handjevol mensen wat daar aandacht aan besteedt. En ook als je kijkt naar de mensen die al inderdaad wel 30, 40 jaar samen zijn. En oprecht ook gelukkig zijn met hun seksuele relatie. Daarvan zie je dat zij dus ook gewoon op een hele bewuste manier aandacht blijven besteden aan die seks.
Ja.
Dat gaat niet vanzelf.
Nee, nee, nee.
En ik hoor jou net een ding zeggen over, ja, mijn seks was altijd zo belangrijk voor mij.
Ja.
De frequentie waarin je seks hebt, of de frequentie waar je daar behoefte aan hebt, zegt niks over hoe belangrijk je seks vindt.
Nee, eigenlijk niet, hè. Ik vind seks inderdaad eigenlijk gewoon heel belangrijk.
Ja.
Eigenlijk vind ik dat, ja.
Maar dat heeft niks te maken met de frequentie. En dat is af en toe ook wel eens wat er gebeurt. Tussen stellen waarbij, of tussen partners, waarbij er dan de een wel veel behoefte heeft en de ander minder. Is dat de een dan zegt van, ja, maar ik vind seks gewoon veel belangrijker dan jij.
Mm.
Ja, maar de belangrijkheid van seks wordt niet uitgebeeld in frequenties.
Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ja, dat moet ik me soms even goed in mijn oren knopen. Maar ik dat gaat steeds beter. Ik heb nog
excuses
nog
voor dit relatie.
Nee,
trouwens.
Ja, ik vind het super. Want je dropt gewoon even die statements. En ik vind het super goed. Want dit is gewoon het punt wat ik ook vaak probeer duidelijk te maken. Wat precies wat jij nu gewoon zegt. En dat brengt me op het volgende. Want ik heb nog een stelling over. Je kan invloed hebben op je hoeveelheid zin in seks. En dat brengt me denk ik een beetje bij die remmen en gaspedalen. Want kan je echt bewust soort van gaan proberen. Stel je realiseert dat bij jezelf. Van, ik heb minder zin of weet ik veel. Kan je dan echt zeggen. Ik ga er nu voor zorgen dat ik in de toekomst meer zin ga hebben of zo. Want ik bedoel, zoiets als zin maken is natuurlijk niet echt helemaal
toch,
fijne... Ja, het kan, maar hoe dan?
Hoe dan?
Hoe kan dat?
Nou, stel jij je eens voor. Hè? Even kijken over dat zin maken.
Ja.
Stel, jij hebt aanvankelijk niet zo heel veel zin. Maar jouw vriend die heeft dat wel. En jij zegt tegen hem, weet je wat... Er zijn op dit moment eigenlijk geen reden waarom ik zou zeggen... nee, ik wil niet. Mm-hmm. Maar ik voel niet dat ik echt heel veel zin heb.
Die ultieme opwinding, dat vuur
zeker niet.
In je.
Nee. Ja. Nou ja, zelfs al een klein beetje opwinding voel je niet. Maar jij geeft hem wel de kans om jou lekker te masseren.
Ja,
om jouw lijf te strelen. En jij merkt, hey, mijn hoofd wordt rustiger... Ik kan zijn aanrakingen voelen. Hey, ik merk dat mijn lijf een beetje begint te reageren. Hey, er komt een klein sprankeltje. Er komt wat opwinding.
Dus dan kan je het opzoeken.
En
ja,
op die manier.
En vooral dat heeft tijd nodig.
Ja.
Maar als je kijkt naar echt je leven. Ik denk inderdaad sowieso stress reduceren. Dat helpt altijd.
Ja, dat is echt de grootste dooddoener voor opwindingsstress.
Precies. Dus, maar ze zeggen ook wel eens over. Nou, je moet dit doen voor een beter seksleven. Of eet dit.
Nee.
Dat zijn natuurlijk niet echt de dingen die je moet gaan opzoeken.
Dat is wel een goeie als je het hebt over stress. Stress is alles wat niet comfortabel is voor je lijf.
Precies, dat
dus
is niet alleen...
niet sporten, ja, te weinig slapen, slecht eten, veel drinken. Al kan voor sommige dronken seks wel weer lekker zijn.
Ja.
Of inderdaad dat het ervoor zorgen dat je rem, angsten minder worden.
Ja.
Maar dus inderdaad druk van werk, spanningen binnen je relatie. Weet je, echt...
Ja,
alles.
Stress is een heel breed begrip. Wat ja, we kennen het woord stress als ik ben gestrest. Maar stress ja, is iets in je lichaam wat...
wat
ja,
niet comfortabel is voor je eigen lijf ja, en hoofd. Dus dat zijn een heleboel dingen. En vaak ja, veel meer dingen dan dat we bewust van zijn. Mm-hmm. Maar dus naast een stukje stressreductie... wat in onze samenleving tot op zekere hoogte nou ja, onmogelijk is om
ja,
het helemaal weg te halen...
Impulsen, ja,
moet je gewoon weten... Hoe ziet jouw seksuele ik eruit? Hoe kleurt jouw seksuele ik zich? En dan kan het sowieso zijn, en die wil ik als eerst benoemen, dat seksualiteit niet zo'n hele grote rol in jouw leven
ja,
aanneemt. We hebben allemaal van seks iets heel groot en magisch gemaakt, maar het mag ook gewoon iets zijn waar je niet zoveel behoefte aan hebt.
Mm-hmm.
He, sommige mensen die zijn enorm gedreven en die vinden het onwijs heerlijk om te gaan sporten. En die worden topsporters.
Oh, precies, ja.
En je hebt mensen en die zeggen, nou weet je, als ik op zondag mijn wandelingetje doe, dan vind ik het wel weer prima.
Ja, 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 ja.
Nou, en als je dan ook nog een beetje degene hebt dat je daarmee wegkomt, prima.
Hoe leuk is dat om seks inderdaad met sport te vergelijken?
Of met eten. Sommige mensen kunnen er enorm van kicken om
helemaal uit
heerlijk,
te koken.
Precies, of echt heel exclusief uit eten te gaan met mooie wijnen erbij
dining,
en alles erop en aan. En anderen die gaan liever gewoon lekker naar de snackbar.
Ja.
Of die kunnen intens genieten van een lekkere tosti.
Ja.
Weet je, dus we maken er allemaal zo groot iets van. Terwijl je mag gewoon seks hebben. Nou ja, of niet hebben.
Of niet uitgebreid. Of
zonder
gewoon...
dat het gelijk een heel complex iets hoeft te zijn.
Ja, wauw. Ja, dat
en
is wel een goeie.
Voor de mensen die, weet je, maar voordat je daar een antwoord op hebt. Want ik vind ook dat je niet te snel moet zeggen, ja, het is gewoon niks voor mij.
Mm-hmm.
Denk ik dat je het jezelf wel moet gunnen.
Mm-hmm.
Om gewoon oprecht eens te kijken naar, hey, hoe kleurt mijn seksualiteit zich? En inderdaad, Emily Nagoski, die omschrijft dat heel mooi met remmende factoren en het gaspedaal.
Maar, dus voorbeeld daarvan, zoals een rem is, kan bijvoorbeeld een interne of een externe, kan bijvoorbeeld zijn de angst om zwanger te raken of de angst voor een SOA. Dat kan ook al zijn dat je daardoor minder zin hebt omdat je daarmee in je hoofd zit.
Precies.
Of als gastvrouw.
Als je bijvoorbeeld uit een religieus gezin komt, dat daar dus allemaal boodschappen gaan over seks is slecht, seks hoort alleen maar in een huwelijk, seks is om te dienen, dat soort dingen.
En als gaspedalen kunnen, wat zijn daar nog voorbeelden
gaspedalen
van?
Heel simpel. Bijvoorbeeld massages.
Ja, iets wat je aan kan zetten.
Eigenlijk zijn gaspedalen, want de remmende vind ik altijd een heel mooi woord. Gaspedaal, daar ben ik niet zo heel erg van gecharmeerd. Dus ik heb het meer over stimulerende factoren.
Stimulanten. Ja.
Maar we zijn eigenlijk altijd heel erg karig in het gebruik van dat belangrijkste seksorgaan.
Mm-hmm.
Als we seks hebben.
Ja.
Dus als je het hebt over stimulerende factoren. Ja, wat stimuleert dat belangrijkste seksorgaan om opgewonden te raken? En dus wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Wat proef je? Wat denk je? Wat voor fantasieën gebruik je?
Ja.
Als jij 30 jaar met iemand in een relatie bent en jij wil niet overwegen, of misschien ook wel, maar je wil niet overwegen om met een ander een keertje seks te hebben om daaruit nieuwe prikkels te halen. Gebruik je fantasie.
We
hebben het eerder over fantasieën gehad in de aflevering. Weet je, dat is zo magisch. Goed.
Omdat je hersenen dus.
Je hersenen,
heel belangrijk. Ja.
Je stimuleert je hersenen daarmee. Dus dat belangrijkste seksorgaan. Je kan die opwinding daarvan juist gebruiken om samen seks te hebben. Maar ga oprecht eens een keer op onderzoek uit. En dat is niet iets wat je binnen een dag doet. Dat gebeurt een leven lang. Maar wat heb jij nodig om opgewonden te raken? Wat voor beelden, wat voor geluiden, wat voor
gedachten?
Ook al
is dat iets heel
gedachtes.
Simpels als inderdaad even lekker ontspannen in bad of weet ik veel.
Ja,
maar
een erotische massage, een speeltje, je partner in een bepaalde outfit.
Mm.
Weet je, het kan van alles zijn.
Gewoon even lekker tongen.
Bijvoorbeeld.
Want daar de tijd voor nemen vind ik ook echt. Dat kan iedereen, denk ik, even de tijd nemen om te tongen. Ik denk dat heel veel mensen dat echt bij laten zitten en dat gewoon niet doen.
Maar bijvoorbeeld zoiets kan echt een enorm stimulerende prikkeling zijn om dat systeem aan te zetten.
Precies. En dan vooral ook zonder pressure. Want ik denk dat heel veel meiden ook, tenminste dat merk ik bij jonge meiden om me heen, vaak al de pressure voelen van, oh, we liggen te tongen en nu moet ik straks weer.
Nee, want
en
er is niks zo lekker om gewoon te mogen zeggen, dit was fijn.
Ja, het was, dit lekker, was lekker en goed. Ja.
We houden hem hierbij.
Precies, want juist die druk gaat ook niet, dat gaat niet goed.
Nou ja, en we zijn daarbij zo erg geneigd om aandacht te hebben en bekend te zijn met alles wat ons remt. Ja. En dat te voelen. Weet je, we voelen heel snel van ja, maar ik heb hier geen zin in, of ik ben te moe, of ik ben te druk in mijn hoofd. Mm-hmm. En dat is waar we aan vasthouden. Dus ja, die kennen we vaak heel goed.
Mm-hmm.
Maar datgene wat ons juist wel prikkelt, ja, daar komen we heel vaak niet eens aan toe.
Nee, omdat we dat dan toch een soort van niet toelaten of zo.
Ja, niet aan toelaten, niet de tijd voor nemen. Het minder belangrijk vinden. Of er een soort van genoeg, er wel last van hebben.
Mm-hmm.
Dat we bijvoorbeeld geen of weinig zin in seks hebben. Ja. Maar dan ook weer niet belangrijk genoeg vinden om te iets... kijken. Hé, hey, ja, maar hoe zit dat dan?
Ja, ja, precies. Ja. Nou, heel goed. Ja, ik zou zeggen, we ronden hem af.
Ja, er is één ding die moet ik nog benoemen.
Oké, oké.
Absoluut. Want als je weinig zin in seks hebt, of periodes geen zin in seks hebt, betekent niet dat je aseksueel bent.
Nee, oh nee, nee. Oké, heel goed dat je zegt. Oh. En ook nog even over pijn tijdens de seks. Dat betekent ook niet dat je vaginisme hebt.
Nee,
dat
ook
zeker
niet.
Is om te benoemen. Zeker want, niet. Ik heb wel eens mensen daarmee rond horen gooien van ik denk dat ik vaginisme heb, want ik heb altijd pijn.
Ja, maar dat is niet, absoluut niet helemaal. Het nee. hoeft absoluut niet zo te zijn.
Nee.
Sterker nog, ik denk dat het vaker niet zo is dan dat het wel zo is.
Ja.
En dus inderdaad, aseksualiteit gaat echt eigenlijk bij de meeste mensen die dat ervaren, is dat al vanaf jongs af aan, vanaf de puberteit al aan, gewoon dat hele concept van seksueel aangetrokken voelen, die opwinding voelen naar een ander toe, dat er niet is. Dat is iets heel anders dan 5-6 jaar in een huwelijk zitten, relatie zitten en merken, ik heb geen zin meer in seks.
Nou, heel goed dat je dat nog even benoemt. Ik denk dat dit een heel mooi onderwerp was. Laat ons vooral even weten of je je hierin herkent, of je nog toevoegingen of aanvullingen hebt. Zorg dat je ons even volgt op Spotify en een review achterlaat op Apple Podcasts.
Mm-hmm. Je kan nu ook op Spotify ranken.
Echt waar? Ja. Is dat nieuw?
Als je de hele aflevering hebt geluisterd.
Wat super. Nou, laat ons dan vooral dat even weten, want ik heb het gevoel dat de meeste mensen op Spotify luisteren. En dan was dit voor nu even de laatste aflevering van het seizoen. Maar we zijn er binnenkort weer.
In de nieuwe studio.
In de nieuwe studio met een nieuw conceptje.
Helemaal.
Dus zorg dus daarom dat je volgt, want dan zie je het weer verschijnen.
Ja.
Oké. Doei!
Hey, doeg!
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.